nou, de wereldbeschouwingen. En een mooie definitie is de manier waarop een mens de wereld ziet, interpreteert en begrijpt. Ik heb het zelf niet bedacht, dat merk je wel. Een korte definitie is dus inderdaad van hoe de mensen de wereld zien, ervaren. Een poging om de werkelijkheid die je waarneemt onder woorden te brengen en een zin aan te geven. Dat is een wereldbeschouwing volgens het woordenboek. De christelijke wereldbeschouwing kan worden weergegeven als volgt. Het evangelie. Punt. Zoals Gods woord ons de wereld weergeeft, zo beschouwen wij de wereld. Maar als het goed is dan. Het is de bril waardoor wij de wereld en alles wat erin gebeurt zien en zaken een plaats geven. Nou, andere wereldbeschouwingen zoals bijvoorbeeld het atheïsme, het agnosticisme, de diverse religies, het boeddhisme, de moslims, de islam hoort dat te zeggen, proberen het evangelie juist geheel of gedeeltelijk te ontkennen en te ontkrachten, terwijl ze beter zouden kunnen weten, zegt de Bijbel. Een klein voorbeeldje over de islam. Ik weet niet van wie van jullie daar wel eens een beetje in heeft rondgeneusd en gedobberd. In de Bijbel lezen we dat de mens goed geschapen is en in zonde viel. Dat de mens dus goed geschapen is en in zonde viel. In de Koran lees je dat de mens goed geschapen is en goed is. Daar lees je niet dat een mens verlossing nodig heeft. Hij moet zich onderwerpen. Dat is het woord islam. Dat betekent onderwerping. Er staat niet dat je zonde hoeft te belijden. Als je maar onderwerpt en doet, voldoet aan de regels. Dus dat is een heel ander uitgangspunt.
Identistisch.
Dat ook. Maar het is ook het idee van de mens is niet fout. De mens is van oorsprong goed. En dat zie je in bijna alle religies. Dat de mens in principe wel goed is. Maar hij kan iets doen om nog beter te worden. Hij kan zichzelf verlossen. Hij kan steeds hoger klimmen. In het hindoeïsme heb je zeven van die chakras of zo, weet ik veel. Dan kun je er ook in klimmen, is het idee. Maar daar heb ik me nooit echt in verdiepen. Daar houden we mij al op. Nou, die andere wereld, godsdiensten, wereldbeschouwingen, proberen dus in feite de Bijbel te ontkrachten. Romeinen 1 vers 18 tot 25 spreekt daarover. Nou, Paulus zegt daar in Romeinen 1 vers 18 tot 25. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden, oftewel ze onderdrukken de waarheid. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Mensen kunnen het weten. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, het is duister geworden in hun onverstandige hart. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijk op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Tegenwoordig zouden we andere afgoden benoemen, maar Paulus die benoemt de dingen die ze toen vereerden. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hebben de waarheid Gods vervangen door de leugen, het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot een eeuwigheid. Amen. Nou, je ziet dus hier dat Paulus zegt dat mensen als ze naar de schepping kijken al kunnen zien dat er een God is. En dat was in die dvd die we hier laatst bekeken hebben met elkaar, zag je ook dat wetenschappers eigenlijk ook die conclusie trokken. En ik heb van ongelovige wetenschappers ook wel gelezen dat ze, ik las een keer van een bioloog, ik ben zijn naam kwijt, en als je per se wil kan ik het nog een keer opzoeken, maar die zei, ik geloof in de evolutie omdat ik weiger een God te erkennen. Hij wist heel goed dat hij bezig was met een geloof. Maar hij weigerde God te erkennen, dus was de evolutie het antwoord. En dat zie je bij meer mensen. Dat ze zeggen, ja, als je ze confronteert met de schepping en alles om ons heen, zegt hij, ja, dat is bij toeval. En hij zegt, dat is wel zelf een miljard toevalligheden achter elkaar aan. Ik geloof dat het een keer uitgerekend is. Er zijn heel veel die in die nulletjes stonden ook op het scherm, hoeveel toevalligheden het waren. Toch zeggen mensen, en ik wil het niet geloven. En dat is het. Het niet willen. Nou, ik heb helaas ook mensen in mijn familiekring die zeggen, ik kan het niet geloven. En toch moet ik zeggen, het is onwil. Mensen kunnen het echt wel, als ze maar willen. Zoals het spreekwoord ook niet voor niks zegt, waar een wil is, is een weg. Maar als je wilt, nou ja, ook al zou je het heel verstandelijk benaderen, dan nog kun je toch erkennen dat God er is. Maar helaas. Nou, je dient je dus ook terdege hiervan bewust te zijn in gesprekken met ongelovige mensen. Dat de wereldbeschouwing die ze hebben, de ideeën die ze hebben, de opvattingen die ze hebben, zoals dat reclamespotjes op de radio van het Humanistisch Verbond, die mensen zijn beïnvloed door een bepaalde manier van denken. Dat is dus ook niet waardevrij. Ik heb altijd gedacht dat bijvoorbeeld het Humanistisch Verbond min of meer waardevrij was. Maar het is niet zo. Ze zijn eigenlijk atheïstisch. En dan denk ik van ja, dat maakt het toch weer anders. En als je dan met die mensen spreekt, dan zou je daar ook rekening mee moeten houden. Een van de belangrijkste taken die we daarom hebben als gelovigen is degene die niet gelooft te overtuigen van de waarheid van de Bijbel. Wij geloven immers dat het de enige ware wereldbeschouwing is. De christelijke Bijbelse beschouwing. In Psalm 119 vers 160 staat ook: heel uw woord is de waarheid. Al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig. Je zou in dat verband kunnen kijken in Johannes 17 vers 17 en Efeze 1 vers 13. Aangezien Gods woord de waarheid is, betekent dit tevens dat andere wereldbeschouwingen onwaarheden bevatten. Dat kan niet anders, anders zou hetzelfde zijn. Het moet wel zo zijn. En Paulus zegt ook, ze hebben de waarheid verruild voor een leugen. En we dienen daarom ook in liefde deze onwaarheden aan te tonen, om zo de aanhanger van andere visies, of van helemaal geen visie, dat kan ook natuurlijk, te laten inzien dat hij of zij een dwaling aanhangt of naloopt. Maar we moeten dit doen omdat we toch niet kunnen beweren dat we mensen lief hebben en ze vervolgens in hun dwaling laten. Ik las een keer van een hele bekende dominee, die ook wel heel veel boekjes heeft geschreven, die heel veel succes hebben, dat hij in het begin van zijn carrière, misschien hebben jullie dat ook wel eens gelezen, het citaat van mij in een ander stukje, dat hij in het begin van zijn carrière probeerde zijn kerk te stichten. En dan kwam hij aan de deur bij mensen en dan vroeg hij aan mensen van, ga je naar een kerk, naar een moskee of iets anders, of daarin of daarin of daarin. En dan zeiden de mensen van, ik ben Jood. Prima. En dan ging hij naar de volgende deur. Dat was Rick Warren die dat deed. En dan ging hij naar een ander, ik ben moslim. Prima, God zegen. En dan ging hij verder. Hoe kun je nou iemand God zegen geven als hij zegt, ik ben moslim? Dat kan niet. Dan moet je zeggen, dan heb ik een mooie boodschap voor jou. Nee, natuurlijk niet. Hij zocht heel andere mensen. Maar goed, dat is een heel andere discussie. Maar het gaat om principe. Je kunt niet tegen iemand zeggen, God zegen op je leven. Terwijl die mensen niet eens God herkennen. Het volgende gedeelte is de schepping. Voor de kunstkinders, dat is van Michelangelo schijnt het. Maar ik heb gewoon van internet gepikt. Maar de schepping, even in het kort. Om het evangelie te kunnen begrijpen, moeten we dus beginnen bij de schepping. Het eerste boek van de Bijbel, Genesis, onderwijst dat God de schepper is van hemel en aarde. We hadden het al eerder even genoemd. In Genesis 1 vers 1 staat, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Nou, hij sprak en het was er. De mens werd geschapen naar zijn beeld. Het is trouwens, dat is even te zeiden, een vergissing te zeggen dat wij naar het beeld van God zijn. Hè? Wij staan naar het beeld van Adam. Maar goed, dat denk ik al eerder gehad. Hij plaatste dus Adam en Eva in de hof en gaf ze alles wat ze nodig hadden. En hij gaf ze één gebod. En de Heere God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. En dat staat in Genesis 2 vers 16 en 17. God had het recht om dat gebod te geven aan de mensen. Aangezien het namelijk zijn schepselen waren. Maar de Bijbel geeft dus al in de eerste hoofdstukken weer wat de relatie is tussen God en de mens. Hij is de schepper. En zijn maaksel zijn wij, zegt Psalm 103, vers 14. Hij heeft ons het leven gegeven en daarom het recht ons geboden op te leggen. En wij zijn gemaakt om goede werken te doen, zegt Efeze 2, vers 10. Naar dingen die hij goed acht voor ons en daarom zelfs voor ons al voorbereid heeft, bereid heeft. Hij is daarom degene die ons kan en mag en ook zal beoordelen. De mens is verantwoordingsschuldig aan zijn maker. Nou, natuurlijk is het zo dat als we geloven in de Heer dat we al geoordeeld zijn. Hè, we zijn reeds veroordeeld. Maar we worden nog wel beoordeeld. Maar voor degene die niet gelooft, is het dus belangrijk dat je die doordringt van het feit dat God het recht heeft als zijn schepper om hem te oordelen. Het is van het grootste belang dat bij de evangelieverkondiging het evangelie zelf begint bij de relatie tussen de mens en zijn maker. Nou, daar kun je dus een hoop vragen over verwachten tegenwoordig, want wanneer je spreekt met mensen die het woord van God niet kennen of niet geloven, dan is natuurlijk de schepping heel omstreden. Ik noemde vanavond ook al eerder, mensen geloven in de evolutie, ze geloven in intelligent ontwerp. Ik heb zelfs ooit een keer ik weet niet meer hoe die man heet, die geloofde dat we door een soort van supercomputer gecreëerd waren. Dus in de jaren 60, 70 is die man geweest. Hij heeft er een boek over gemaakt. Maar goed, ik heb me daar nooit zo in verdiept. Ik vond het zo lachwekkend. Want ik zit zelf in de ICT. En dan weet je dat een computer niet zelfdenkend kan wezen. Tenzij je dus, nou om toch even neuronentheologie, de neuronentheorie toepast. Nou, dat is een hele ingewikkelde manier. Die nog nooit vervolmaakt is. Dus hoe zou zoiets spontaan er zijn geweest en de mensen hebben geschapen. Dus die man was volgens mij rijp voor het gesticht. Maar goed, er waren mensen die hem geloofden. Ja, alles liever dan een Bijbel geloven natuurlijk. Goed, er zijn dus eigenlijk twee groepen van ongelovigen. De eerste groep is de atheïst. En eigenlijk, heel veel mensen beseffen het niet, maar heel veel mensen zijn atheïst. Want iedereen die niet gelooft in God, is een atheïst. Hij is iemand die God ontkent. Er zijn mensen die zichzelf echt atheïst noemen. Dat zijn, nou ja, om het zo te zeggen, de ergsten, zeg maar. Die zijn overtuigd anti-God. Heel veel mensen die hebben zo'n woord, het zal allemaal wel. Maar in feite is iedereen die God niet erkent, is een atheïst. Nou, sommige mensen zullen het dus zelf niet beseffen. Maar het kenmerk van het atheïsme is ontkenning van het bestaan van God. En de meeste atheïsten geloven dat slechts de waarneembare dingen, dus wat je ziet, wat je kan horen, wat je kan voelen, ruiken, dat dat de realiteit is. En daar houdt het mee op. Er is niks tussen hemel en aarde, zeggen ze dan. Nou, aan die atheïst kun je bijvoorbeeld vragen van hoe volgens hem dan de wereld ontstaan is. Met een beetje geluk, zeg, begint hij dan over de evolutie, of met een beetje pech, dus net hoe goed je daar zelf in staat. Maar als antwoord daarop kun je dus getuigen van je geloof in de schepping van hemel en aarde. En wat ik net noemde, het voorbeeld uit de Romeinenbrief, dat je zegt van je kan het in de natuur zien en allerlei andere dingen. Je kan vertellen van de ongehoorzaamheid van de mens, de zondeval en het feit dat God hierop een antwoord heeft gegeven. Maar daarnaast kunnen we vertellen over het feit dat de Bijbel de waarheid spreekt. En dat is gewoon aantoonbaar. Er is nog nooit iemand die heeft kunnen aantonen, in tegendeel mag ik wel zeggen, dat in de Bijbel onwaarheid verkondigd wordt. Er zijn mensen die proberen door tegenstrijdigheden bijvoorbeeld tegen elkaar uit te spelen. Maar vaak zitten ze dan al een vertaling aan te halen. Nou ja, in vertalingen kunnen fouten sluipen, dat is nou eenmaal zo. Maar goed, in de Bijbel staan heel veel dingen die je gewoon geschiedkundig kunt verifiëren. Ik heb zo'n heel mooi boekje. Heel dun. Ik ben helemaal een beetje liefhebber van geschiedenis. En dat is van een meneer Poels. En dat is de geschiedenis in jaartallen. Dan zie je alle jaartallen. Vanaf zover dat het terug bekend is. En dat is alleen maar opzommen van jaartallen en gebeurtenissen. En allerlei belangrijke grote gebeurtenissen. En die zie je. En als je het legt naast de Bijbel. Dan zie je dat de dateringen in de Bijbel bijvoorbeeld volstrekt correct zijn. Er zit geen datum naast. Dat klopt precies met wat die man als geschiedkundige allemaal uitgezocht heeft. Het is heel interessant om dat bij je Bijbelstudie ernaast te leggen in feite. Dateringen van bijvoorbeeld David, Salomo. En hij noemt die ook in zijn boekje, gewoon als feiten. Voor die man staat het helemaal niet ter discussie. Nou, dat is heel interessant. Dus dat soort dingen kun je gewoon ernaast leggen. Daarnaast staan ook heel veel feiten in de Bijbel. In mijn hoofd was het niet Jesaja. Dat er staat dat de Heere troont boven het rond der aarde. Terwijl nog niemand toen wist dat de aarde rond was. Tot in de middeleeuwen dachten we hier dat de aarde plat was. Dat als je Columbus te ver ging met zijn boot, dat hij daar afkukkelde. En toen, ik dacht dezelfde Michelangelo, waar we net een plaatje van hadden, toen die dus beweerde dat de aarde wel eens anders gevormd kon worden, werd hij geëxcommuniceerd door de Rooms Kerk. Dat kon niet waar zijn. Nou, dat zijn allemaal feitjes en feiten die in de Bijbel voorkomen, die gewoon 100% waar zijn gebleken. Daar kun je dus iemand die niet gelooft of een atheïst gewoon mee confronteren. En zeggen, hoe wisten die mensen dat dan? Een heel bijzondere gave als je dat allemaal wist. Nou, wanneer volgens de atheïst de aarde ontstaan is door evolutie, dan kunnen we dit weer leggen, hè, wanneer je voldoende kennis daarvan hebt. Of andere vragen aandragen. Dat werkt soms heel goed om mensen aan twijfel te brengen, door een wedervraag te stellen. Als je bent geëvolueerd, waarop zijn dan morele waarden gebaseerd? Wat goed is en wat slecht is, wat kwaad is. En, nou, ook even terzijde. Ik las een paar weken terug van een of andere. Die man was hoogleraar. En die was ook evolutionist. En die beriep zich op het feit. Op dat feit is even dat we geëvolueerd waren. En die zei van. En daardoor waren morele waarden volstrekt overbodig. Dat was flauwekul. Want die bestonden gewoon niet. Maar die waren afgeleid van de christelijke ideeën. En die kon je gewoon aan de kant zetten. Het kwam erop neer dat we gewoon een stel redeloze dieren waren. En de wetten en zo, ja, nou ja, goed, die waren veranderlijk. Maar die man was dus helemaal los wat dat betreft van de morele waarden. Goed, morele waarden hebben een oorsprong. En nou ja, de meeste komen vanuit de Bijbel. Nou, hoe weten we wat goed of fout is? Hoe komen we aan een geweten? Zelfs de meest verstokte atheïsten spreken wel eens over een geweten, over een gewetensvraag. Nou, hoe kom je erbij? Nou, de Bijbel leert dat God ons dat gegeven heeft. Nou, in hoeveel toeval wil je geloven? Ik heb het vanavond al genoemd. Die enorme rij met nullen achter een cijfer. Aan toevalligheden voor de evolutie. Die nodig was voordat er een mens stond. Nou, wat is dan, wanneer we niet geloven, de betekenis of de zin van het leven? Heeft het leven een zin? Als je toch uit toeval ontstaan bent. En, ja, dan is het dus van leef maar raak. En we zien wel wat schip strandt. Dat zijn vragen die je voor kunt leggen aan mensen. En ook niet geheel toevallig. Ik zat vandaag ook in de auto en ik de radio had op Radio 2. Dat is een programma van de EO. En die hebben op internet een of andere meter. Daar kan je invullen hoe goed je dag was. Nou, vandaag was de score een 6,8. Dat hadden de mensen ingevuld. Nou, dat is dan mooi. Dat was geen 10. En ik denk dat er dus ook een hoop mensen ontevreden zijn, ongelukkig zijn. Want anders kom je niet op een gemiddelde van een 6,8. Zeker niet op een website van de EO. Dus dan denk je wel eens van ja, een vraag die je aan mensen kunt stellen. Hè, wat is de zin van het leven? Waarom geef je die dag een 3? Waarom geef je je leven een 3? Terwijl het een 10 kan zijn. En dat wil niet zeggen dat je gelooft dat er nooit wat gebeurt. Of dat het niet een keer een tegenslag is. Maar goed, Paulus die kende dat soort dingen ook. En die was, dan ben ik de stad kwijt, maar daar was de onbekende God. In Handelingen 17 lezen we daarover, dat wil ik even. Handelingen 17... Vers 22 tot 31, dat was in Athene. Mensen in Athene die waren ook niet dom. Die wisten dat er best wel heel veel goden waren, tenminste in hun opvatting. Maar voor het geval dat, hadden ze een soort van verzekeringspolis, om het zo maar te zeggen. Hadden ze nog één beeld staan voor de onbekende God. Als ze dan één gemist hadden, hadden ze altijd nog wat. Maar we hebben voor je geofferd. Nou, in Handelingen 17 lezen we het over. En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide: mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. En ik zei, een soort van verzekeringspolis. Ze hadden ontzag voor alle goden. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uw verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende god. Wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt en laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had. Daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt. Nou, daar pakt Paulus dus gelijk in zijn verkondiging de schepping. Hè? Vanuit Adam is de aarde ontstaan. Op de ganse oppervlakte der aarde te wonen, en hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij hem al tastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons, en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd, want wij zijn ook van zijn geslacht. Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen dat de Godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Nou, duidelijke boodschap. Ze moeten tot bekering komen. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Dat was ook eerder vanavond onder het oordeel. Door één man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Nou, veel mensen ontkennen dus het recht dat God hen heeft om hen te oordelen. Met overtuigde atheïsten kom je niet zo snel in contact, maar mensen die ontkennen verantwoording schuldig te zijn aan God des te meer. Ik werk dagelijks tussen heel veel van die mensen. Als ze dan een keer vloeken, dan zeggen ze, oh sorry wie. Maar dan weet je wel, dat ze het alleen maar doen om je te jennen. Dus als ik dan in de bui ben, dat ik zin heb om daarop te reageren, dan zeg ik ook van, joh, komt alleen maar op je eigen rekening. En dan schrikken ze soms wel eens. Want er zijn een hoop mensen die altijd nog wat nestgeur uit de kerk hebben. En dan beseffen van, oeh. Dus, maar goed. Vaak hebben mensen wel een soort van godsbesef. Ze denken dat er wel iets meer moet zijn tussen hemel en aarde. Als je die programma's op tv ziet. Hè, vroeger had de EO ook van die programma's dat ze op straat mensen aanspraken. En over God mensen vroegen en zeiden, joh, ik geloof wel dat er wel wat meer is. Maar wie dat dan is of wat dat dan is, dat zien we dan alweer. Maar ze weigeren dus in feite consequenties eraan te verbinden aan die gedachten. Het antwoord moet zijn dat wanneer je erkent dat er wel iets meer moet zijn. Dat iets, dat dat de schepper is. En dat hij dan toch ook zeker een rechter naar je heeft. Zeker als je aan kan tonen dat hij het is die de mens gemaakt heeft. Wat Paulus hier ook aanhaalde. Hij is de schepper. En als hij de maker is, is hij toch ook gerechtigd om als rechter over de mens op te treden. Nou, voor degene die het wil noteren, vergelijk bijvoorbeeld maar in Genesis 18 vers 25. Psalm 50, Psalm 96 vers 7 tot 13. Handelingen 17 vers 22 tot 31. In Openbaringen 20 vers 11 tot 15. Ik heb ze daar ook staan. Ik wil mensen niet hard veroordelen. En niemand wil dat. En je wil ze al helemaal niet hard veroordelen en vervolgens met een kluitje driet insturen. Maar we mogen ook niet verzwijgen dat ze een oordeel over zichzelf halen wanneer ze geen vergeving zoeken. Dus moeten we de mensen wijzen op Christus Jezus en wat hij voor ze gedaan heeft. Hoe, ja, om te zeggen, hoe amateuristisch je dat dan ook maar doet. Je moet ze wijzen op die consequentie. Nou, tenslotte is er nog een derde groep mensen. Dat zijn de mensen die wel tot een kerk behoren. Bijvoorbeeld, die zijn erin opgegroeid, of die zijn randkerkelijk. Maar die nooit een persoonlijke keuze voor de Heer Jezus hebben gemaakt. Nou, helaas moeten we hen ook rekenen tot die tweede groep. Ze dienen wel God, maar ze kennen hem niet eens. Het is een, we hadden in de pauze net even over de lippendienst die Jesaja noemde. Nou, ze gaan erheen en denken dat het wel is. Het is wel een soort van erkenning van de Heere. En je gaat dan wel eens naar de kerk, maar het heeft verder geen enkele consequentie voor je persoonlijk. Nou, helaas moet je dus die mensen onder de ongelovigen gaan rekenen. Daarnaast is er nog een vierde groep gelovigen die zeggen dat ze wel wedergeboren zijn. We noemden het vanavond ook al even. Maar die toch onder invloed van moderne stromingen en opvattingen, inmiddels de wereldse opvattingen met betrekking tot onder meer de schepping in hun geloof hebben laten doorwerken. Nou, ze geloven in een intelligent ontwerp of andere dingen, of mix en evolutie met schepping. Jaren geleden hoorde ik al van een collega van mij, die had het over de geleide evolutie. En dan was kijk, het is toch wel duidelijk dat de wetenschap aangetoond heeft dat het niet zomaar door God gemaakt is, maar ja, ik geloof, zei hij toen, en het was overigens een broeder, moet ik hem noemen, want hij was oudste van een baptistengemeente, en hij was daadwerkelijk gelovig. Hij had wel een hekel aan zoeklichtgelovigen, zoals hij dat dan zei, want hij had dat maar over de opname, en daar moest hij helemaal niks van hebben. We hebben het hier prima en zo, en goed allemaal tezijde, maar Hij zei dus van ja, maar het is toch wel duidelijk dat de wetenschap bewezen heeft inmiddels dat de evolutie waar is. Ik zei, nou, ik denk daar anders over. Ja, dat zal wel. Jij bent ook zo'n zoeklichtgelovige. Ik lees het blad niet eens. En die had dus de idee van ja, maar de evolutie en God heeft daarin gezorgd. Dat is een soort van, nou ja, een beetje bijsturen, een beetje bijknutselen. Van, nou ja, dat het die kant op ging en die kant op. En toen uiteindelijk was er een mens. Maar ja, als je dan die gesprekken hebt met mensen, dan ontkennen ze, waar we vanavond hier over hadden, in feite, dat er eigenlijk een God is, die schepper is en hun, ja, die we moeten dienen en die het recht heeft om als rechter op te treden over de mens. Samenvattend, wat we tot nu toe een beetje gehad hebben. Nou, het is uitermate belangrijk dat we zelf deze zaken dus geloven en onderschrijven. Het is de basis waarop je staat, het fundament. Het is niet alleen een geloofszaak. We kunnen heel veel dingen, zelfs vanuit de wetenschap, bewijzen. Nou, dat is ook steeds vaker noodzakelijk. Nou, voor de moderne mens geldt immers dat het bewijs vanuit de Bijbel net zoveel is als geen bewijs. Dat zei een keer iemand tegen mij, de Bijbel is net zoveel bewijs als geen bewijs. Ik denk, die blijf ik onthouden. Dus moet ik inderdaad mensen andere bewijzen eventueel aanvoeren. Misschien dat je 30 jaar terug, ik weet dat niet, toen was ik nog erg klein, dat je toen tegen mensen, omdat ze allemaal wel iets van een kerkelijk iets hadden in Nederland, een kerkelijke opvoeding genoten of op een christelijke school hadden gezeten, dan kon je nog aankomen met de Bijbel. Van ja, maar de Bijbel zegt dit of dat. En dan kon je mensen overtuigen. Ik weet nog van de avonden die we met Hannes Stranders hadden bijvoorbeeld vroeger, nou, die legt aan de hand van de Bijbel gewoon het hele verhaal uit. Ik denk dat het tegenwoordig steeds moeilijker wordt, omdat ongelovige mensen zoiets hebben van een sprookje. Ik hoorde Catharine Keil, soms van tv-presentatie, een keer zeggen van ja, die Jezus, dat is een mythe. De hele Bijbel is een mythe. Ja, dat is knap. Dat je met zoveel mensen met elkaar een mythe gecreëerd hebt, die ook nog geen overeenstemming is met elkaar. Dat die mensen allemaal, hè, dat die feitelijk de grote lijn gewoon absoluut waar is en klopt. Helaas was dat in een programma ook op de EO. En had men niet de moed blijkbaar om daar tegenin te gaan. En liet men haar dat soort dingen gewoon vertellen. Is wel jammer, onkrachtig het evangelie wat. Maar goed, het is dus steeds vaker noodzakelijk. De kern van onze boodschap is daarom afhankelijk van 3 uitgangspunten. Het is belangrijk dat God als schepper erkend wordt door degene die dus het evangelie brengt en ook degene die het ontvangt, dat hij dat gaat erkennen. God als schepper. God is een rechtvaardige rechter. En hij heeft het recht ons te oordelen omdat hij onze schepper is. En wij daarom verantwoording aan hem schuldig zijn. Nou, de mens is ongehoorzaam aan God en heeft redding nodig. Nou, aanvaarding dat God de schepper is, heeft dus absoluut consequenties. Wanneer iemand daarvan overtuigd is of raakt, dan is de volgende stap is erkenning dat er sprake is van ongehoorzaamheid aan de schepper van de hemel en de aarde.